Goedemorgen. Vanmorgen willen we met elkaar, tenminste dat hoop ik, nadenken over het onderwerp bevrijding uit het gevangenis van het vooroordeel. En als het goed is, dan is er een PowerPoint te zien. Jaren geleden was de gedachte: hoe kan zoiets simpels als een glas citroensap per dag de oplossing zijn voor zo'n verschrikkelijke ziekte als scheurbuik, die in de tijd tussen Columbus en de eerste stoomboot meer dan 1 miljoen slachtoffers heeft geëist onder zeelieden? Dat was de gedachte. Hoe kon dat? Lange tijd was scheurbuik een groot mysterie. Een verschrikkelijke ziekte. Een enge kwaal onder zeelieden. Waarbij je bloeduitstortingen kreeg op je benen, op je armen, in je mond. En als dat begon, was het begin van het einde. Vasco da Gama verloor in 1499 op zijn tocht naar India 2/3 van zijn bemanningsleden aan scheurbuik. Magel Haan verloor, toen hij de stille oceaan overstak, maar liefst 80% van zijn bemanning aan scheurbuik. Op lange reizen hield men in die tijd rekening met een sterftecijfer van maar liefst 50%. Maar creatieve scheepsartsen ontdekten op een gegeven ogenblik dat verse groenten en vers fruit, dat leek de truc. Dat leek de oplossing. Wel, het zou nog 100 jaren duren voordat artsen van de Britse marine onomstotelijk bewezen dat vitamine C de oplossing was voor scheurbuik, verse groenten, vers fruit. 100 jaar voordat het standaardprocedure werd in de Britse marine, als je aan boord van een Brits schip zat, dronk je elke dag een glas lemon juice, citroensap. Want de gedachte was: hoe kon zoiets simpels de oplossing zijn voor zo'n gigantisch ernstig probleem? Dat was het vooroordeel. We lezen met elkaar uit Johannes hoofdstuk 1. En dan lezen we vers 43 en dan lees ik tot vers 49. Dit gaat over de roeping van de apostelen. Er moet er nog een tussen zitten, maar goed, die is intussen vertrokken bij de PowerPoint. Dat geeft niet. Johannes 1, vers 40. Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, dat was Andreas. Ik lees vanaf vers 43. De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. En hij zei tegen hem: Filippus, ga met me mee. Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus, en hun roeping wordt net daarvoor beschreven. Hij kwam Nathanael tegen en zei tegen hem: wij hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken, Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. En Jezus zag Nathanael aankomen en zei: dat is nu een echte Israëliet. Een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. Jezus antwoordde: ik had jou al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël, zei Nathanael. Vooroordeel. Wat is een vooroordeel? Voor Nathanael was het vooroordeel: kan uit Nazareth iets goeds komen? Een vooroordeel zou je kunnen zeggen, dat is een mening, een opvatting, die gebaseerd is op onvolledige feiten, of zelfs helemaal niet op feiten. Het is een niet goed gefundeerde aanname. Vaak is het ook een veralgemenisering of een karikatuur. Een mooi voorbeeld daarvan las ik op 17 mei in de krant. Er is een Joods-Islamitisch netwerk, dat heet Yalla, en dat staat voor ontmoeting en solidariteit. Nou was dat de tijd dat vanuit de Gaza raketten op Israël werden geschoten en Israël weer terugschoot. En zij zeiden toen: als je boos bent op de Israëlische regering, zeg dan niet al die Joden. Als je boos bent op Hamas, zeg dan niet al die moslims. Dat is de veralgemenisering die verwort tot een algemeen vooroordeel. Vooroordelen die zijn overal. Overal. Jij hebt ze en ik heb ze. Want wij kennen over alle dingen niet alle feiten en alle dingen die er te weten zijn. Als je getuigt van je geloof, dan loop je er tegenaan. Wij kennen in de seculiere samenleving van Nederland vandaag ongelooflijk veel vooroordelen. En daar loop jij tegenaan als je getuigt van je geloof. Als je met andere mensen praat over jouw geloof in Jezus. Wat zijn die vooroordelen? Wel, bijvoorbeeld, God is een illusie. Of de natuurlijke wereld, dat is alles wat er is. Of met de dood is het over en uit. Karl Marx, godsdienst is opium voor het volk. Of de kerk heeft toch afgedaan? De Bijbel, de wetenschap heeft het toch allemaal achterhaald? Ik hoor het de mevrouw nog zeggen tegen mevrouw en mij toen we met haar spraken over het evangelie. De wetenschap heeft het toch allemaal achterhaald? Of wetenschap en geloof, dat gaat niet samen. Wel, om met dat laatste stereotype, dat laatste vooroordeel verder te gaan. Soms moeten we in evangelisatiewerk, in de verkondiging van het evangelie, als een eerste stap de vooroordelen weghalen die er zijn. En dat gebeurde bijvoorbeeld op de Technische Universiteit van Delft op een hele mooie manier, jaren geleden. Toen hebben professoren en anderen verbonden aan de universiteit, die hebben een advertentie geplaatst in een studententijdschrift, waarin ze zeiden: als je hier aan de universiteit studeert, kun je al snel het stereotype krijgen dat geloof en wetenschap niet samengaan. Wij willen je laten weten dat wij daar heel anders over denken. En er stonden de namen van 25 professoren en anderen die aan de Technische Universiteit verbonden waren, die stonden daaronder. En er stond bij: als je er eens met een van ons over wil praten, dan ben je van harte welkom. Kort geleden sprak ik Gerrit Brink. Hij werkt met de UM in Den Haag in de Schilderswijk en heeft speciaal een roeping om te werken onder moslims. Met een Turkse christen is hij bezig om een serie video's te maken voor een Turks publiek om de vooroordelen die er leven onder Turken naar het evangelie, naar het geloof in de Bijbel, om die weg te nemen. En toen vroeg ik hem: wat zijn de belangrijkste vooroordelen waar je dan mee te maken hebt? En toen zei hij, in de eerste plaats, het vooroordeel dat alle moslims hebben: christenen hebben de Bijbel vervalst. In de tweede plaats, Jezus is niet aan het kruis gestorven, een ander in zijn plaats. En in de derde plaats, in moslimlanden, iedereen is moslim. In het Westen, iedereen is christen. Alles wat er aan films uit Hollywood komt, dat is de christelijke cultuur. Dat is het vooroordeel, dat zijn de vooroordelen, waarmee moslims naar het christelijk geloof kijken. En waar je rekening mee moet houden, want anders dan ga je totaal verkeerd communiceren. En een eerste stap in de verkondiging van het evangelie kan zijn om mensen te helpen om over hun vooroordelen heen te komen. Het doelomschrijving van het Johannes-evangelie, en het is bijzonder dat er is en dat dat zo uitgesproken verwoord staat aan het einde van het evangelie dat Johannes heeft geschreven. Er is geen enkel ander Bijbelboek waar je dat doelomschrijving zo helder hebt als in Johannes hoofdstuk 20 vers 31, waarin die zegt, dit is opgeschreven opdat u als lezer gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Nou, daar is heel veel over te zeggen, maar het gaat om geloof. Het woord geloof komt in het Johannesevangelie 98 keren voor. Het boek is geschreven om ons te helpen van harte te geloven in Jezus. Maar dat is niet het eind van het verhaal. Dat geloof wordt dan een opstap opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Met andere woorden, we zijn niet geroepen volgens Johannes om wel te geloven en een stoel in de kerk warm te houden. Nee, wij zijn geroepen om van harte te geloven en om daardoor en daaruit te leven. Nu in dit leven en over de dood heen tot in eeuwigheid. Dat is wat Johannes betreft de bedoeling waarmee hij het allemaal geschreven heeft. En dat is interessant om te zien als je dan terugkijkt naar het Johannes-evangelie, dat hij zo cryptisch zijn evangelie begint. Johannes beschrijft leer en leven van Jezus Christus, maar als je het begin leest, dan zie je hij noemt zijn naam helemaal niet. In de beginnen was het woord was bij God, het woord was God. Alle dingen zijn door het woord geworden. Er is geen ding geworden dat geworden is dan door het woord geworden. En dan weer verder, dan lees je, en het woord is vlees geworden. En het woord heeft onder ons gewoond. Nou, het Grieks, want wat wij hebben is een vertaling uit het Grieks. Johannes heeft het in straatgrieks geschreven, toegankelijk voor iedereen. In die tijd van Spanje tot Noord-India kon je met mensen communiceren in gewoon Grieks. En het woord wat hij gebruikt voor woord, in de beginnen was het woord, dat is het woord logos. Daar hebben wij in OM ons eerste schip naar genoemd, de logos. Dat dit voorjaar, 50 jaar geleden, uit Rotterdam vertrok. Dit is een jubileumjaar, 50 jaar werk van de OM-schepen. Waar nu jullie Gerard en Ankie bij betrokken zijn. Waar door de jaren heen 48 miljoen mensen aan boord gekomen zijn. Van de Logos, van de Doulos, van de Logos 2 en op dit moment van de Logos Joop. De Logos Hoop. Dat is bijzonder. Een mijlpaal. Maar dat woord Logos, dat betekent oorsprong, zingeving, bedoeling. En Griekse filosofen die kenden dat woord heel goed. Dat was een begrip, een algemeen bekend begrip. En Johannes begint zijn Johannes-evangelie met dat algemeen bekende Griekse filosofische begrip. In de beginnen was de oorsprong, zingeving, de bedoeling. En alles is door die oorsprong, zingeving en bedoeling ontstaan. Er is niets ontstaan dat is ontstaan dat door die oorsprong, zingeving en bedoeling. Maar dan komt de aap uit de mouw, oorsprong, zingeving en bedoeling, heeft onder ons gewoond. En dan haken sommige Grieken af en die vinden dat flauwekul, dat hij een persoon is. Maar voor anderen was dat heel aantrekkelijk, want dat betekende dus dat je niet geen kennis hoefde te hebben van allerlei ingewikkelde Griekse filosofieën of dat je moest leven volgens bepaalde disciplines, zoals bepaalde filosofische stromingen leerden, maar dat het ging om een relatie. Hij was iemand, wij kunnen hem kennen. En dat is het Johannesevangelie. En dan schrijft hij het, dat wij Jezus mogen kennen, dat we van harte in Jezus geloven en dat we van daaruit leven. Johannes 1 heeft voor mij persoonlijk een hele belangrijke betekenis. Het is dit jaar, dit najaar, 50 jaar geleden, dat ik door het lezen van Johannes hoofdstuk 1, samen met een paar andere vrienden uit de kerk, het evangelie ben gaan lezen en na het lezen van dit hoofdstuk tot een bewust persoonlijk geloof in Jezus ben gekomen. De woorden die mij aanspraken, die waren eerder in dit hoofdstuk waar staat, hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De wereld is door hem geworden, maar de wereld heeft hem niet gekend. En toen we baden, na die overdenking van Johannes hoofdstuk 1, toen besefte ik, toen was het alsof Jezus in de kamer stond. En ik besefte, dat heb ik ook nog nooit gedaan. En in mijn herinnering kwamen er allerlei dingen langs waar ik me voor schaamde. Ik had naar films gekeken waarvan ik wel wist, als je christen bent, dan hoor je naar die rotzooi helemaal niet te kijken. Ik had het wel gedaan. Ik was soms zo bezopen naar huis gekomen dat het een wonder was dat ik in één stuk thuis gekomen was. Tegelijkertijd was ik actief in de kerk en zat ik in de jeugdvereniging. Ik had nooit echt Jezus van harte omarmd. En die avond heb ik dat gedaan. Ik heb gezegd, Jezus, vergeeft u mij. Vergeeft u mij alles wat er fout aan mij is. Alle duisternis. En wilt u komen in alle hoeken en gaten van mijn leven. Want ik wil helemaal van u zijn. Ik wil u volgen. Dat is 50 jaar geleden. Wat dat betreft is mijn leven, dat is een getuigenis van waar Johannes over schrijft. Dit is geschreven, opdat je gelooft, van harte gelooft en daaruit leeft. Johannes' evangelie telt 28 ontmoetingen met Jezus. Dit is er maar één van. Een andere is de ontmoeting van Nicodemus, of de Samaritaanse vrouw, of later Thomas na de opstanding van Jezus. En het is boeiend dat bij al die ontmoetingen hele andere dingen aan de orde komen. Nicodemus was een fariseer, die komt uit de wet en regelgeving. De fariseers hadden meer dan 600 regels waar ze aan moeten voldoen. En als hij met Jezus praat, dan zegt Jezus tegen Nicodemus, Nicodemus, het gaat helemaal niet om het houden van regeltjes. Het gaat om jou. Jij moet veranderen. Als je niet opnieuw geboren wordt, dan weet je niet eens waar ik over praat. De Samaritaanse vrouw, dat is weer de wereld van het stigma en van een moreel laakbaar leven dat ze leiden. En als ze met Jezus praat, dan zegt Jezus op een gegeven moment, joh, haal je man en kom hier. En dan is het, ik heb geen man. Nee, zegt Jezus, terecht zeg je, ik heb geen man, want je hebt er 5 gehad en waar je nou mee zit, dat is je man niet. En bij Thomas is het weer de wereld van de twijfel. Als de andere collega's zeggen, we hebben Jezus gezien, dan zegt hij, ik kan het niet geloven. En dan ontmoet hij Jezus en dan komt hij tot geloof. Hier is het Nathanael, de wereld van het vooroordeel. En ik zeg al, de wereld van het vooroordeel. Want seculier Nederland zit boordevol vooroordelen naar het evangelie, naar de Bijbel, naar het geloof, naar de kerk. Moslims zitten boordevol vooroordelen naar het christelijk geloof. En wij hebben ongetwijfeld vooroordelen naar anderen toe. De wereld van het vooroordeel. 28 ontmoetingen. Waarom zoveel? Ik denk, dat zou wel eens kunnen zijn, omdat we allemaal dan ontmoetingen lezen waarmee wij ons kunnen identificeren. En denken, ja, dat is mijn verhaal. Wie was Nathanael? Nathanael die vinden we maar 2 keer genoemd in het Johannesevangelie, alleen aan het begin en aan het eind. En in hoofdstuk 21 van Johannes, daar wordt genoemd dat hij uit Kana komt. Kana is een plaatsje vlakbij Nazareth in Galilea, in het noorden van Israël. Hier in het begin, daar worden een paar mooie dingen van hem genoemd. Jezus zegt hele mooie woorden over Nathanael. Als... bedoeling. Oeps. Het spijt me bijzonder, maar... Nou, ik doe het even zo. Gaat zo. Jezus zegt hele mooie dingen over Nathanael. Hij zegt, het is een mens zonder bedrog. Ja? En in het Grieks, wat wij vertaald hebben, een mens zonder bedrog. Wat daar in het Grieks gezegd wordt, het is een mens die je niet voor de gek houdt. Die je niet misleidt. Die zich niet anders voordoet dan die is. Die haalt geen trucjes met je uit. Hij is echt. Wij zouden zeggen, het is een man uit één stuk. Een kerel uit één stuk. What you see is what you get. Er is niet een andere buitenkant dan een binnenkant. En dat vind ik boeiend. Dat is het soort van mensen dat Jezus uitnodigt om een apostel te worden. Dat is wat hij zoekt. En dan denk ik wel eens, dat is heel anders wat wij soms zien in de christelijke wereld van ons, om ons heen, waar imago heel belangrijk is geworden. Dat is niet waar Jezus naar op zoek is, naar imago. Jezus zoekt echte mensen. En dat is Nathanael. Nathanael betekent God heeft gegeven. Nou denk ik, en velen met mij, dat Nathanael dezelfde persoon is als Bartholomeus. In alle evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, naast Johannes, wordt Nathanael niet genoemd, maar wel Bartholomeus. En hij wordt altijd genoemd in relatie met Filippus, die hem aan Jezus heeft voorgesteld. Filippus en Bartholomeus. In alle lijstjes wordt hij zo genoemd. En hier is het Filippus die Nathanael erbij haalt. En dan is de overtuiging dat Nathanael waarschijnlijk dezelfde is als Bartholomeus. Nathanael betekent God heeft gegeven. Bartholomeus betekent gewoon de zoon van Tolmai. Bartholomeus, de zoon van Tolmai. De vroege kerk suggereert dat hij in Perzië, in India en in Armenië heeft gewerkt. En dat hij later de dood van een martelaar is gestorven. Nou is de vraag van waar zijn verbazing over Nazareth. Nazareth? Kan er uit Nazareth wat goeds komen? Waarom is Nathanael daar zo over verbaasd? Wel, in zijn tijd was Nazareth een heel onbetekenend plaatsje. Volgens archeologen was het niet groter dan 4 hectare en woonden er niet meer dan 400 mensen. Dat is waar Jezus opgroeide. Dat is waar zijn vader een timmermansbedrijfje had. En dan weet je ook wel, als je een timmermansbedrijfje hebt in een plaats waar 400 mensen wonen. Jezus is niet opgegroeid in de wereld die vandaag vertegenwoordigd wordt door de voorspoedtheologie. Want Jezus komt uit pure armoede. En dat is waar hij is opgegroeid, in Nazareth. En Nazareth, dat is in Galilea al een heel onbetekenend plaatsje. Want de Joden keken neer op Galilea. En in Galilea keken ze neer op Nazareth. Dus het is echt het onderste van de ladder. Maar dat is waar hij opgegroeid is. En als hij later gekruisigd wordt, dan hangt Pontius Pilatus, die hangt een bord aan het kruis waarop staat Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. En de reden dat Nathanael zegt, kan uit Nazareth wat goeds komen? Nou, dit is de achtergrond, maar Nathanael kent waarschijnlijk de oud-testamentische geschriften goed. En hij weet, in het hele Oude Testament wordt niet één keer over Nazareth gesproken. Dus Nathanael zegt, maar kan uit Nazareth wat goeds komen? En dan zie je, God gebruikt het minste. Paulus zou dat later schrijven aan de kerk in Korinthe. Wat in de ogen van de wereld dwaas is, dat heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. Wel, we zien dat helemaal uitgebeeld in Jezus. In zijn kom af, in wie hij is en, hoe hij, en ook in hoe hij is gestorven. Ik ben bezig het boek te lezen van Tom Holland. Heerschappij, hoe het christendom het Westen vormde. En Tom Holland heeft een geweldig indrukwekkende beschrijving over de kruisdood in de tijd van Jezus en wat dat betekende. En dat wil ik even lezen. Hij schrijft: geen dood zo ondraaglijk, zo beklagenswaardig als een kruisiging. Naakt te worden opgehangen in een lange doodstrijd terwijl er lelijke striemen opzwollen op de schouders en de borst. Niet in staat om de luidruchtige vogels weg te jagen. Dat lot, vonden de Romeinse intellectuelen, was het ergste wat iemand kon overkomen. Juist daarom was het een passende straf voor slaven. Slechts door afschrikking kunnen we hopen dat tuig in toom te houden, was de stelling. Alles aan de praktijk van het vastnagelen van een mens aan een kruis, een crux, dat was afstotelijk. Zelfs het woord doet pijn aan je oren. Sommige manieren van sterven waren zo vuig, zo smerig, dat je die dan ook maar beter kon versluieren. Daarom is het niet verrassend dat we in de antieke literatuur, dus de geschriften uit de oudheid, dat we zo weinig beschrijvingen aantreffen van wat een kruisiging eigenlijk inhield. Te midden van die algehele stilte is er één uitzondering die de regel bevestigt. Uit de oudheid zijn ons 4 gedetailleerde verslagen overgeleverd van het proces waarbij een man veroordeeld wordt tot het kruis en dan zijn straf ondergaat. Opmerkelijk genoeg gaan ze allemaal over dezelfde executie. Het slachtoffer, een Jood. Zijn naam, Jezus. Een rondreizende prediker uit het obscure stadje Nazareth, 140 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Het was zo'n smerige dood dat nergens in oude literatuur er een beschrijving van te vinden is. Het was zo smerig, daar deed je liever maar het zwijgen toe. De profeet Jesaja schrijft: onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste elke schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht door ons verguisd en geminacht. God gebruikt het minste. Het is een wonder dat de kerk is ontstaan in die Romeinse cultuur. Die kerk die draaide om een persoon die zo'n verschrikkelijke dood was gestorven, als een misdadiger. Vooroordelen zijn als een gevangenis. Toen ik in 1974, nadat ik een paar jaar daarvoor tot geloof gekomen was, besloot om bij Operatie Mobilisatie te gaan werken, toen verliet ik thuis om naar het buitenland te gaan. En toen zei mijn moeder: Joop, voordat je weggaat, misschien kan je nog afscheid nemen van die en die, want die ligt echt op sterven. En zei ze erbij: misschien dat je met hem over God kan praten. Dat vond ik heel moeilijk. Ik wist dat deze man in de oorlog bij de NSB geweest was. De foute kant, om het maar zo te zeggen. Ik wist dat hij een oudere man was en ik was nooit bij het sterfbed van een ouder iemand geweest. Voor mij om met hem over God te praten, ik heb gebeden, gebeden en gebeden. Maar het was helemaal niet moeilijk. Ik kom de kamer binnen en hij ligt als een zak vuil met botten, totaal uitgemergeld op zijn bed, op zijn rug. En dit waren zijn woorden. En met die woorden is hij gestorven.
Jezus was een Jood. Hoe kan ik nou in Jezus geloven? Jezus was een Jood.
Zijn vooroordeel heeft hem in de klauwen van de duivel gehouden. Vooroordelen kunnen je gevangen houden. In dit geval wel op een hele bijzonder extreme manier. Jezus was een Jood. Hoe kan ik nou in Jezus geloven? Het nazisme had zijn gedachten volkomen vergiftigd. Hoe wordt Nathanael bevrijd van zijn vooroordeel? Wel, in de eerste plaats door wat Jezus zegt. Jezus zegt twee dingen tegen hem. Die kan Jezus helemaal niet weten, want ze hebben elkaar nog nooit ontmoet. Jezus zegt tegen hem precies wie hij is, een karaktertrek. What you see is what you get, is een echte kerel, een man uit één stuk. En dan zegt hij erbij, Nathanael, ik zag je al toen je nog onder de vijgenboom zat. En dat kon Jezus helemaal niet weten. Hij was er niet bij geweest. Dus Nathanael die is zo onder de indruk dat hij die uitspraak doet. U bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël. Hoe worden wij bevrijd van ons vooroordeel? Bij Nathanael door een wonderlijke reactie van Jezus. Soms, de Heilige Geest kan daar een enorme rol bij spelen. De Heilige Geest is het die overtuigt. Op de Pinksterdag, als Petrus spreekt, voor al die Joden die kort daarvoor, velen van hun zullen kort daarvoor nog gescandeerd hebben, weg met hem, kruisig hem, kruisig hem. En nu komen ze naar Petrus toe en zeggen ze, Petrus, mannen en broeders, wat moeten we doen om gered te worden? Ze waren diep in hun hart getroffen, staat erbij. Dat is het werk van de Heilige Geest. Paulus op weg naar Damascus ontmoet Jezus. En dat wonder helpt hem af van zijn vooroordeel dat Jezus het niet kan zijn. En hij wordt een verkondiger van het evangelie. En degene die de kerk helpt stichten in Europa. Een tijdje terug, toen zag ik een prachtige uitzending voor de televisie. Van Andries Knevel, Andries en de wetenschappers. En daar praat hij met James Toor. James Toor is een Jood, maar is een wetenschapper van enorme naam. Kort geleden was er een lijst met de 50 meest invloedrijke wetenschappers van deze tijd. En daar staat de naam van James Toor bij. Hij is de top van de top op het gebied van de nanotechnologie. Maar James Toor is een Jood die Jezus heeft omarmd. Hij is thuisgekomen bij de Vader. En dan vraagt Andries aan hem hoe dat gekomen is. En dan deze grote wetenschapper, deze beroemdheid, die vertelt dan een verhaal, ik moest erbij lachen, dat hij als student zijn onderbroekjes in een zak heeft en staat te wachten op zijn buurt, dat hij zijn ondergoed, zijn vuile ondergoed in de wasseretten kan stoppen. En dan staat er een andere student bij en die begint met hem te praten. En die begint met hem over Jezus te praten. En die zegt, mag ik aan jou het evangelie van Jezus uitleggen? Ja, zegt James, is prima. En die man die legt het uit. En dan is James een reactie, ja joh, maar joh, ik ben geen zondaar. Ik heb nog nooit iemand omgebracht, zegt hij. En dan bladert die student in zijn Bijbeltje en dan leest hij die tekst waar staat, ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al overspel met haar gepleegd. Op dat moment ontploft James Toor. En die denkt van binnen, hij zegt het niet, maar van binnen denkt, hoe weet die vent dat ik verslaafd ben aan pornografie? Eén woord uit de Bijbel overtuigde James Toor. Hij ging naar huis, hij is de Bijbel gaan lezen. En hij is radicaal tot geloof gekomen. Zo radicaal dat professor Toor vandaag zegt op de universiteit, mag ik elke week wel een ander tot Jezus leiden. Ja, God heeft heel veel manieren om ons af te helpen van onze vooroordelen. Volledige informatie, de Heilige Geest, wonderen, rake woorden, bijzondere gebeurtenissen. Het woord van God, dromen, veel moslims hebben dromen over Jezus. De Bijbel zegt, Jezus leert ons, zoekt en gij zult vinden. Er is bevrijding uit welke klemmen je ook zit. Wij moeten zelf waken voor karikaturen en vooringenomenheden. Maar als we met anderen praten, moeten we ervan uitgaan dat die er zijn. De grote les hiervan is, als je hier naar kijkt en hier naar luistert, ik weet niet of jij die beslissing die ik 50 jaar geleden heb genomen, dat jij die al echt genomen hebt. Met heel je hart Jezus hebt omarmd. Wat je ook doet, schuif Jezus niet aan de kant met vooroordelen, maar geef hem tenminste een eerlijke kans. Filippus die zei tegen Nathanael, kom zelf maar kijken. En dat is mijn advies aan jou, ga zelf maar kijken. Ga het lezen, maak er een studie van. Maar wijs hem niet zomaar met vooroordelen aan de kant, zonder hem een eerlijke kans te geven. Ik wil graag nog kort bidden. Jezus, u bent de oorsprong, de zingeving van alle dingen. En u bent naar ons toegekomen om ons uw liefde en genade te openbaren op een weergaloze manier, een manier die wij niet voor mogelijk hadden gehouden. En Heere, als er ergens bij ons, in ons hart, in ons denken, nog verkeerde vooroordelen schuilen, neemt u ze dan weg, zoals u ook deed bij Nathanael. En zo bidden wij voor mensen om ons heen, voor familie, voor vrienden, voor collega's, voor buren, die gevangen zitten in allerlei vooroordelen over het geloof, over u, over de Bijbel, over het evangelie. Bevrijd u hen. En misschien, Heer, wilt u ons daarbij ook gebruiken. We willen u ook bidden voor moslims. Heer, voor de afbraak van hun vooroordelen. En dank u dat u dat ook doet. Zo vaak zelfs door dromen heen doet u het, ook vandaag. En als wij zo dadelijk dat prachtige lied gaan zingen, geen andere naam dan de naam van Jezus, dan is het ons gebed voor hen die ons lief en dierbaar zijn, dat zij dat ook op een dag zullen kunnen zeggen, belijden en zingen. U gebruikt het minst om uw werk te doen. Gebruikt u ook ons in uw eindeloze liefde en genade. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.
Geen andere naam dan de naam van de Heer. elkaar te mogen zingen op deze eerste zondag in augustus. Welkom terug. We gaan met Joop doorspreken. Ik dacht even een Freudiaanse verspreking, de Logos Joop. De Logos en Joop Strietman, dat is één verhaal ongeveer, of niet?
Ja, mijn leven is ontzettend verbonden aan het werk van de schepen. Ik ben in 1974 bij OM betrokken geraakt. In 1976 heb ik een jaar deel uitgemaakt van het schepenwerk. Toen had de Logos, die had 6 jaar gevaren. Er was geld ontvangen en er was gebeden en het besef was groeiende. Nou is de tijd dat er een tweede schip gaat komen. En oude bemanningsleden waren in Wassenaar neergestreken. In een prachtig huis met een blauw dak waar ooit minister Luns woonde. De ouderen onder ons die kennen minister Luns nog wel. En dat huis dat werd toen gehuurd door de Kama Zending. En wij huurden dat van hun. Zaten met 25 bemanningsleden. Eén van de 25 was de lieftallige Annie Wilbrink. Die zat op de Logos en die was van plan om naar het tweede schip te gaan. Maar wij werden verliefd op elkaar. We zijn getrouwd en daarna het OM-kantoor in Emmeloord begonnen. Het Nederlandse OM-kantoor. En dat was in het najaar van 1977. Ja, en sinds die tijd, we hebben in het kantoor natuurlijk ontzettend veel mensen langs het kantoor richting de schepen zien gaan.
Ik meen maar eerder al, Ankie en Gerard, onze gemeente heeft ook een nauwe verbondenheid met de OM.
Ja.
Mooi, en het is een bijzonder jaar. Je zei het al eventjes, 50 jaar OM, maar ook 50 jaar geleden dat je bewust een keuze maakte voor Jezus.
Ja, klinkt lang, hè? Ja. Een halve eeuw.
En welke vooroordelen zeg maar, over Jezus moesten er bij jou van tafel?
Ja, ik weet niet of ik zo specifiek vooroordelen kan zeggen, maar wel dat je zo onder de indruk geraakt, meer dan dat je ooit geweten hebt, dat hij zo liefdevol en zo genadig is. Dat is en dat is eigenlijk iets, dat is nog altijd groeiende. Mijn vrouw is 2 jaar geleden overleden. En ik weet nog dat wij het Johannes-evangelie helemaal lazen toen ze ziek was en wij niet zeker wisten of ze zou leven of sterven. En ik weet nog dat we toen samen Johannes 1 lazen, dit wat we nu lazen, en dat we daarover spraken. Ik weet nog zo goed dat ik tegen haar zei toen, ik zeg, Annie, als je dit allemaal zo leest, Jezus was in het begin, alle dingen zijn door Jezus geworden. Jezus heeft onder ons gewoond. Als jij gaat sterven, dan ga je naar Jezus toe, die jou heeft gemaakt, alles is door hem geworden. Jij bent ook door hem geworden, jij bent zijn bedenksel, zijn maaksel. Maar hij houdt zoveel van je dat hij voor jou geleden heeft en voor jou die verschrikkelijke dood gestorven is. En dan ga je hem ontmoeten. Ik zeg, Annie, daar ga ik jaloers op je zijn. Wat zal dat een ongelofelijke ervaring zijn. En dat besef, hè, dat we een God dienen die zoveel van ons houdt, dat hij voor ons geleden heeft en voor ons gestorven is. Ja, ik zou zeggen, daar kun je met je pet niet bij. En dat had geen mens kunnen bedenken. Dat zegt Paulus later ook, hè? Wat geen mens heeft kunnen bedenken. En besef, dat is altijd eigenlijk nog in ontwikkeling en groei.
Het mooie dat inderdaad dat verhaal dus eigenlijk al zo lang met je meegaat. En op allerlei belangrijke momenten in je leven heel sterk dat je spreekt. Als ik nadenk over je thema, bevrijd uit de gevangenis van het vooroordeel. Ik zou zeggen, daar is eigenlijk het evangelie continu mee bezig. Hè? Die draait ook telkens om. Hè? Wat wijs is in de ogen van de wereld, is dwaas in de ogen van God. Wat zwak is, is sterk. Is dat hoe we het evangelie mogen kennen? Als telkens ons op verkeerde been zetten. Dat is ook wat Jezus deed in de ontmoetingen met mensen.
Ja, op het verkeerde been zetten. Maar
ons verrassen, laat ik het zo zeggen. Als ons denken een duw geven de andere kant op.
Ja, ja, en in evangelisatie moeten we daar, wat ik zei, moeten we daar rekening mee houden. En moeten we mensen helpen om wat dat betreft van hun verkeerde been af te komen.
Is dat eerst wat je moet proberen boven tafel te krijgen in een gesprek met een ander over het evangelie? Waar zitten jouw, noem het maar vooroordelen?
Ja, dat vind ik wel, ja. Een hele goede vraag is, als jij aan het christelijk geloof denkt, wat denk jij dan aan? Ik ben een christen, waar denk jij aan als je aan het geloof denkt? Nou, en dan moet je je oren goed open houden wat je dan hoort. En in Nederland hoor je heel veel verhalen van mensen die pijn hebben aan de kerk.
Ja.
Hun ouders gingen naar de kerk en dan hoor je slechte verhalen over de kerk. Of ja, moet je eens kijken wat die deed. Zat vooraan in de kerk, hè, die man. Dat soort van verhalen. En dan, dan moet je goed naar luisteren. Ja.
En ook serieus nemen. Hè?
Serieus nemen, zeker. Ja, zeker.
Je zegt ja, terecht, het is gebaseerd vaak op onvolledige informatie. Hè? Want ja. De christen of de kerk, zo makkelijk kan je niet praten. Maar tegelijkertijd doen we als christenen en als kerk, zijn er inderdaad heel veel mensen die ook uitspraken die andere mensen verdriet doen.
Ja. Ja? Ja. Ja.
Als het gaat over... over Jezus, wat kunnen we van hem leren? Want je ziet ik heb haast het idee dat het ook wat humor in zit. Dat hij zegt van, nou ja, echt een waarlijke Israëliet. Is dat niet een beetje prikkelend van Jezus, zo naar Nathanael toe? Van, ik weet eigenlijk wat je gezegd hebt en ik ken jou door en door.
Nou, maar het is prikkelend, maar het is wel waar.
Ja.
Ik denk dat Nathanael dat ook beseft moet hebben. Dat is waar.
Misschien vond hij ook wel confronterend. Hij dacht, oeps, deze man heeft gehoord wat ik eigenlijk net heb gezegd.
Ja, dat is ook confronterend. Weet je, als je die ontmoetingen van Jezus met mensen ziet in het Johannesevangelie, is mijn conclusie uit het Johannesevangelie dat een ontmoeting met Jezus, dat wordt ook een ontmoeting met jezelf. Zoals ik toen die bewuste avond dat we gingen bidden, dan was het alsof Jezus in de kamer was, maar ik ook mijn eigen vuiligheid meer zag dan ooit tevoren en wist, daar moet ik mee naar Jezus gaan. En Nathanael beseft, hij weet alles van me. Nicodemus beseft, het gaat om de binnenkant. Die regeltjes, allemaal buitenkant. Het gaat om die Samaritaanse vrouw. Ik heb geen man. Nee, terecht, zeg je. En weet je, dit wordt een confrontatie met jezelf. En dat denk ik is voor ons ook. En ik denk wel eens, misschien is dat wel de reden dat het moeilijkste is voor mensen om tot Jezus te komen. Want je masker moet af.
Ja. Wat ook wel lastig is, als ik voor mezelf spreek, is dat je soms ook niet doorhebt dat je allerlei vooroordelen hebt. Hoe krijg je scherp waar jouw vooroordelen zitten? Want je zei al terecht, die hebben we allemaal, die kom je overal tegen.
Ja, ik denk wat je net al zei, als je iemand spreekt, dat je ook vragen stelt, eerst vragen stelt. Want je moet niet gelijk denken dat jij wel weet hoe die ander denkt of wat dan ook. Soms kan iemand eruit zien op een bepaalde manier dat je denkt, dat jij je stereotype al hebt enzovoort. Dus je moet gewoon in gesprek en vragen stellen en de ander, net als een arts, als jij een kwaal hebt en je komt naar de huisarts, dan gaat hij niet gelijk medicijnen voorschrijven. Hij gaat eerst vragen, wat is met jou aan de hand, wat ervaar je, wat voel je? Ja, wij zijn ook als een arts in de samenleving en als we over Jezus praten, dat betekent je moet eerst vragen stellen, je moet gesprek aangaan, mensen leren kennen. Ja, en er zijn mensen soms heel anders later, dat je denkt. Had ik eigenlijk nooit gedaan. Had ik nooit achter jou gezocht.
Zeg maar. Ja, ontstaat er ook verbinding. Hè? Want een voordeel is ook vaak een mening. En dan zet je iemand neer, waardoor die ander denkt van, nou ja, als je het zo wil hebben, dan is het wat mij betreft ook klaar. Ja. Mooi. Dankjewel Joop voor het delen van jouw verhaal. Al zo lang op weg met Jezus. Het verhaal van Nathanael. We gaan zingen met elkaar.